Leuk dat je luistert naar Loco de podcast. In deze podcast gaan we op avontuur met docenten van het Van Lodestein College. Het Van Lodestein College is een reformatorische school voor voortgezet onderwijs. De school telt 5 locaties in het midden van het land. We luisteren naar ervaringen van docenten, wat hen bezighoudt en op welke manier ze bijdragen aan de vorming van onze leerlingen. Kortom, genoeg om over te hebben.
Nelleke van der Zandschulp en ik, Joyce van der Heijden, gaan vandaag in gesprek met onze collega's Lisa Viret, teammanager zorgafdeling op onze locatie in Barneveld, en Barug Bakker, teammanager op locatie Ede. Voordat we doorgaan naar het gesprek, lijkt het ons leuk als jullie jezelf even kort voorstellen. Barug, zou jij willen beginnen?
Jazeker wil ik dat. Ik ben Barug Bakker, ik ben 46 jaar en sinds 2008 werkzaam in het onderwijs. Ik ben een zogenoemde zij-instromer. Voordat ik het onderwijs ging, gewerkt in het bedrijfsleven. Een heel aantal jaren bedrijfsleider geweest in een supermarkt. En in 2008 de overstap gemaakt. Het ging in het bedrijfsleven steeds meer om hogere omzetten, lagere loonkosten, lagere dervingscijfers. En ik was op zoek naar meer zingeving. Toen heb ik een beroepentest gedaan in die tijd. En daar kwam tot mijn grote verbazing, moet ik eigenlijk zeggen, kwam daar het onderwijs uit. En zodoende heb ik de overstap gemaakt. Toen we die afgerond hadden, ben ik in het voorjaar van 2008 in Hoevelaken op het Van Lodestein heb ik een informatieavond bezocht. Heb ik hier een dag meegelopen en zo is het balletje gaan rollen en ben ik na de zomer van 2008 begonnen als docent handel en verkoop economie. En dat heb ik 7 jaar lang met heel veel plezier in een heel mooi team gedaan. En in 2015 de overstap gemaakt naar Ede, naar het praktijkonderwijs, waar ik nu alweer bijna 8 jaar met veel plezier werk.
Kijk, mooi om te horen. En je gaf net aan dat je op zoek was naar zingeving. En heb je die bij ons gevonden?
Ja, het is prachtig om een aantal jaren met de leerlingen samen op te trekken en ze te zien ontwikkelen op cognitief gebied, sociaal-emotioneel gebied en ook qua identiteit.
Ja, mooi. Lisa, mag ik jou het woord geven?
Ja, ik ben Lisa Viret. Ik werk nu zo'n 12 jaar in het onderwijs. En eigenlijk al vanaf het begin in het speciaal onderwijs, eerder op de cluster 4. En nu 2 jaar op het Van Lodestein, eerst als mentor van een trajectklas, toen als coördinator daarbij en inmiddels als teammanager. Ik studeer omgangskunde. Je hebt een bevoegdheid nodig om op het voortgezet onderwijs te kunnen lesgeven. Dat is ook zo in de trajectklasse, de zorgafdeling. Dan ga je een studie doen en omgangskunde past gewoon heel goed, omdat dat gaat over jezelf, de ander, de wereld waarin we zijn en daar kun je leerling dan ook heel mooi in meenemen. Dus ja, dat is met deze doelgroep wel belangrijk.
Ja, je hebt natuurlijk voor een specifieke doelgroep gekozen en hoe ben je tot die keuze gekomen?
Nou ja, je zou kunnen zeggen dat ik ze gewoon heel leuk vind. Ik vind het eigenlijk gewoon leuker dan gewone kinderen. Alhoewel, wat zijn gewone kinderen? Daar kun je het over hebben. Ja. Maar ik vind het gewoon leuk om met kinderen te werken waarbij een standaard aanpak niet werkt. En waarbij je altijd moet zoeken welk hoekje, welk gaatje pakken we en wat lukt wel. Dat is het vooral, ja.
Ja, ook wel creatief nadenken dan, ja, als docent. Ja, ja, mooi. En je werkt natuurlijk al een tijdje bij ons op school. Zou je een mooie ervaring kunnen delen die je hebt opgedaan in de afgelopen jaren?
Zo doe je er wel een aantal op. Pas geleden was er een meisje die ineens mijn kamer, of tenminste die vroeg, wilt u even naar uw kamer komen? Ja, best, ik loop mee. En toen smijt ze iets op mijn bureau, rent mijn kamer weer uit, smijt de deur dicht. En ik dacht, nou, wat is dat nou? Dat is een bordje gemaakt en er stond op bedankt. En op de achterkant voor alles. Nou, er zat nog wat bij. Maar ik dacht, ja. Dus even later kwam ze weer terug met haar mentor. En stond een beetje zo te kijken van, nou, wat moet ik nou zeggen? En zei die mentor, nou, doe maar. Oh ja. Waarom gaf je dit? Ja, omdat u me altijd zo goed helpt. Nou ja, ik heb geen idee eigenlijk wat ik precies doe. Maar goed, blijkbaar doet het iets bij dit kind. En dat is gewoon heel gaaf.
Ja, wel een bevestiging dat je het goed doet, denk ik.
Ja, nou ja. Ja, je helpt ze. En dat is, blijkbaar zien ze dat toch, ja. Ja,
ja, mooi.
Ja, en we zijn toch ook wel benieuwd naar de mooie ervaring van Barug.
Ja, er zijn heel veel mooie ervaringen. Ik zeg altijd tegen mijn collega's, als je leert genieten van de kleine dingen, dan heb je iedere dag heel veel leuke ervaringen. Maar om er zo eentje te noemen, vorig jaar bij de les van schilderen, toen waren de leerlingen, die moesten een portret gaan naschilderen en dat moest wat ludiek zijn. En op een gegeven moment kwamen ze er een bij mij brengen, zeiden ze, we hebben u nageschilderd. En nou, toen mocht ik hem omkeren en daar stond een apenhoofd op en daarna stond gezellig en grappig. Want ja, apen waren gezellig en grappig, dus nou ja, dat was ik, zeg maar. Dus die hangt nu op mijn kamer natuurlijk.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe die er nu uitziet. En wellicht wel meer mensen, dus misschien moeten we een keer een foto ergens laten zien.
Gaan we regelen. Prima.
Goed idee. Dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. En nou, het kwam al een klein beetje naar voren in de intro. Jullie zijn beide betrokken bij een manier van onderwijs die een andere invulling heeft dan het regulier onderwijs. Baruch, jij noemde het praktijkonderwijs. En Lisa, jij hebt wat andere voorbeelden. Maar Baruch, wat houdt het praktijkonderwijs eigenlijk in?
Het praktijkonderwijs is een onderwijsvorm. Het is een reguliere onderwijsvorm, maar wij bedienen toch eigenlijk wel een hele speciale doelgroep. Het zijn leerlingen die net wat meer moeite hebben met leren en die gemiddeld genomen niet in staat zijn om een VMBO-diploma te halen. Dus leerlingen die bij ons komen, die werken toe naar een baan op de arbeidsmarkt. En dat doen ze vooral door het doen. En wat houdt dat dan in? De leerlingen hebben bij ons ongeveer de helft van de week hebben ze theorieuren. En de andere helft van de week die vullen we in met praktijkuren. Zodat ze vooral door de praktijk kennis en vaardigheden kunnen opdoen. Zodat ze later een mooie plek in de maatschappij kunnen krijgen op de arbeidsmarkt.
Nou, Baruch, je geeft net aan dat er een mooie afwisseling is in theorie en praktijk. Nou, de praktijk spreekt denk ik redelijk voor zich. Maar hoe krijgt die theorie precies invulling in jullie onderwijs?
Iedere leerling heeft een eigen mentor en dat zijn vaak ook wat kleinere klassen, zodat de mentor veel aandacht en tijd aan de leerlingen kan besteden. En daarnaast geeft die mentor alle theorieuren, die geeft de mentor aan de eigen leerlingen. Dus alle verschillende vakken die er zijn. Dus die 15, 16 uur dat de leerling de theorie lessen volgt van een eigen mentor, eigen lokaal, eigen vaste plekje.
En dat zijn dan vakken als Nederlands, wiskunde of rekenen misschien?
Ja, rekenen, Nederlands, godsdienst, wereldoriëntatie. Dat is een combinatie van geschiedenis, aardrijkskunde, sociale vaardigheden, loopbaanoriëntatiebegeleiding, informatiekunde. Al die verschillende vakken. Ja.
Heel erg divers. En ik kan me voorstellen dat het ook een bepaalde rust geeft voor de leerlingen, dat ze gewoon één gezicht hebben voor de klas.
Ja, wij noemen dat het mentormodel en dat betekent inderdaad het vaste gezicht voor de klas. Dat geeft gewoon een hele hoop rust, reinheid en regelmaat. Wat in principe voor iedere leerling belangrijk is, maar zeker ook voor onze leerlingen.
Ja, ja. Ja, duidelijk. En wat is het uiteindelijk het doel van het praktijkonderwijs waar jullie samen met de leerlingen naartoe werken?
Een hele mooie leus in de school hangen, dat op de muur en daar staat op met een baan kun je gaan. En dat is ook het uiteindelijke doel, dat de leerlingen met een baan vertrekken van school. Hè, dat we ze klaar hebben gestoomd in de 5 jaar tijd dat ze bij ons op school zitten voor een plek op de arbeidsmarkt. En dat kunnen heel veel verschillende beroepen zijn. We laten ze echt uitstromen in hetgeen wat ze willen gaan doen. Dus dat kan voor de ene leerling transport en logistiek zijn. Ze werkzaam in een magazijn of doorrichting het vrachtwagenchauffeur wezen. Voor de ander is het hoveniersvak of de winkel in of de horeca in. We proberen echt aan te sluiten bij wat de leerling wil gaan doen.
Ja, ja, mooi. En hoe merk je dat die aansluiting is?
Dat doen we met name ook door stage. De eerste 2 jaar, wat ik net al zei, van de helft theorie, de helft praktijk. En vanaf het derde leerjaar gaan de leerlingen ook stage lopen. Dus dan gaan ze ook echt daadwerkelijk het beroepenveld in. En in die jaren kun je ook inderdaad gaan kijken van, hey, wat past nou het beste? Soms zitten ze wel op 2 of 3 verschillende stageplekken. En maar vooral om de ervaring op te doen en om uiteindelijk dus erachter te komen van, hey, maar dit wil ik gaan doen.
Ja, 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 dus je kan wel zeggen dat de voorbereiding wel erg goed is.
Ja, ja, we bereiden ze daar en begeleiden ze daar heel erg strak in, om het maar zo te zeggen.
En hoe is dat bij jou, Lisa?
Nou ja, wij zijn natuurlijk iets andere vorm van onderwijs dan wat Baruch beschrijft. Wij zitten toch best wel dicht tegen regulier onderwijs aan, zou je kunnen zeggen. We hebben wel verschillende soorten klassen. En het is eigenlijk passend onderwijs binnen het regulier onderwijs. waarbij we een integratieklas hebben. Nou, dat is een klas waarbij de leerling eigenlijk als een reguliere leerling wordt gezien. Dus een leerling die een gewoon programma volgt. Dus gewoon de lessen die op de lessentabel staan, die op het rooster staan, bij ook gewoon de docenten die daarachter staan. Maar mocht het met zo'n leerling even niet gaan, mocht hij een time-out nodig hebben, of heeft hij nodig dat aan het begin van de dag dat hij even rustig begint, nou, dan kan hij naar zijn integratieklas. En daar zit dan een mentor die even de dag met hem doorneemt, of die even kijkt, hey, hoe komt het dat het even niet lekker gaat met je? Maar deze leerling is wel echt een reguliere leerling, zoals wij dat noemen. Terwijl als je naar de trajectklas kijkt, dat is ook een vorm van passend onderwijs bij ons op school, dan heb je een klas waarbij de mentor de hele dag aan dezelfde groep leerlingen alle lessen geeft. Dus die leerlingen die zitten echt de hele dag in dat lokaal, dezelfde mentor. Maar gaat het daar goed, kan het ook zijn dat we zeggen, joh, ga eens een wiskundeuurtje volgen bij, nou, regulier, zoals we dat net noemden. En daarnaast hebben we dan nog een onderwijszorgklas, noemen we dat. Dat is een klas waar echt hele speciale trajecten geboden kunnen worden. Eigenlijk zijn dat best hele mooie mogelijkheden die we daar hebben. Waarbij we leerlingen begeleiden die vaak hulpverlening hebben of naar zorgboerderij gaan. Waarbij een hele week onderwijs niet haalbaar is. En daar heb je best een specifieke doelgroep dus zitten.
Ja. Op zich wel mooi dat we zoveel verschillende typen onderwijs eigenlijk aanbieden om zo voor iedere leerling iets passends te bieden. En daarom heet het natuurlijk ook passend onderwijs. Het lijkt er wel op dat een trajectklas of een integratieklas wel meer lijkt op regulier onderwijs dan de andere voorbeelden die je noemt. Wat is daarin dan het grootste verschil?
De trajectklas is inderdaad, kijk, de integratieklas is natuurlijk ook echt wel regulier onderwijs, want die leerlingen horen gewoon bij regulier onderwijs en de trajectklas ook. Het verschil tussen bijvoorbeeld de onderwijszorgklas en de trajectklas is dat bij de trajectklas het doel echt het diploma is. En daarom schuren we als het ware aan tegen het reguliere onderwijs. Omdat wij denken dat als je zoveel mogelijk normaliseert in die zin, dat je gedrag ook minder ziet eigenlijk in de klas. Dus als je je op onderwijs richt en daar de zorg natuurlijk bij aanbiedt op maat, dat je dan veel gedrag niet meer ziet en dat leerlingen soort door de structuur die je biedt, door de veiligheid, een diploma kunnen halen op de lange termijn. En dat is ook heel mooi dat we dan de locatie Hoevelaak hebben waar ze als het ware een doorlopende lijn hebben. Dus daar heb je ook trajectklassen en daar kunnen we ze afleveren.
Ja, precies. En dan bedoel je dat ze een VMBO-diploma of een HAVO?
VMBO, kan ook HAVO, VWO als dat aan de orde is. Alhoewel VWO, dat is wel echt, HAVO en VWO is wel echt Amersfoort.
Precies.
In de Barneveld.
Ja, want Baruch, jij benoemde ook dat jullie doel is dat leerlingen uiteindelijk een baan hebben, maar dat ze daarbij ook een diploma halen, of hoe zit dat?
Ja, de leerlingen die bij ons 5 jaar lang onderwijs hebben gevolgd, die gaan ook met het schooldiploma praktijkonderwijs van school. Dat danken we aan de vorige minister van Onderwijs, minister Slob, die dat geïntroduceerd heeft. En voor de leerlingen voor wie het haalbaar is, hebben we daarnaast ook het niveau 1 diploma, het mbo-diploma. En dat doen we in samenwerking met het Horenbeek. Dus er zijn veel leerlingen die eigenlijk met 2 diploma's van school gaan. Het diploma praktijkonderwijs en het entreediploma, niveau 1.
Precies, en dan kunnen ze ook doorleren als ze dat willen.
Ja, leerlingen die willen, die kunnen daarna door op niveau 2.
Nou, jullie hebben net toegelicht wat passend onderwijs nou precies inhoudt. Ik kan me ook voorstellen dat daar ook passende docenten voor nodig zijn.
Ja, zeker. Daar heb je echt wel docenten nodig die achter gedrag kunnen kijken. En dat is soms best lastig, want dan moet je soms gewoon over je eigen schaduw heen stappen. En even de kant kiezen die de leerling ook heeft. Dus als het ware vanuit de schoenen van de leerling kijken, in de schoenen van de leerling gaan staan. En dat is, dat valt niet altijd mee. En ja, daarnaast denk ik dat je duidelijk moet zijn. Ik zeg altijd, je moet doen wat je zegt en je moet gaan zeggen wat je doet. Dus heel voorspelbaar eigenlijk. En je moet deze doelgroep leuk vinden. En met deze doelgroep bedoel ik gewoon dat de leerlingen die net dat extra setje nodig hebben, gedrag wat soms speelt, moet je echt leuk vinden om mee om te gaan.
En je zegt, je moet achter het gedrag kunnen kijken. Heb je daar een voorbeeld bij of hoe bedoel je dat precies?
Ik noem al een paar keer dat gedrag, ja. Als een leerling bijvoorbeeld een grote mond geeft, hè, in ons oog kan dat dan een grote mond zijn, dan kan je zeggen, hey, hou jij eens je grote mond. En dat moet ook, hè, je moet grenzen aangeven, dat is natuurlijk heel duidelijk. Maar het is ook heel belangrijk dat je jezelf bedenkt, hey, hoe komt dit eigenlijk? Waar komt dit vandaan? Dus dat je het niet houdt bij, wat wij meestal zeggen is, we verwachten dat je respectvol met ons omgaat. Maar dat je daarnaast ook aan zo'n leerling vraagt, hey, wat gebeurt er met je? Ik zie dat er iets is, leg eens uit. Wat is, hè? Dat.
Ja, dus dat je ook bepaalde sensoren hebt om te kijken dat er wat meer speelt dan alleen die grote mond,
ja,
wat je net noemt.
Mooi woord, ja. Sensoren, voelsprit zou je kunnen zeggen. Ja.
Ja.
Nou, ik herken wel een heel aantal dingen die Lize net aangeeft, inderdaad. Ook bij onze leerlingen zien we nog wel eens dat ze eerst zeggen en dan denken. Hè. Soms moet je daar ook wel mee helpen, om het maar zo te zeggen. En dan moet je soms even achter het gedrag van de leerling kijken. Vaak als ze iets zeggen of iets doen, dan is er vaak iets aan de hand waar ze uiteindelijk toch wel over willen praten. En zo kun je ze dan ook weer verder helpen. Nou, daarnaast is het belangrijk voor het praktijkonderwijs dat je het pedagogische net zo belangrijk vindt als het didactische. En niet dat het minder belangrijk is, maar die staan echt wel naast elkaar bij ons. Geduld is een hele belangrijke factor. Liefde voor onze leerlingen. En wat ook geldt is dat je gewoon blij bent met ieder klein stapje wat ze op cognitief en sociaal-emotioneel gebied behalen.
Ja, mooi. Dat zijn echt wel een aantal gaven die je als docent eigenlijk mag en moet hebben. Is iedereen daar geschikt voor?
Nee, er zijn denk ik hele goede docenten die niet geschikt zijn voor het praktijkonderwijs, maar die het geweldig vinden om heel veel kennisoverdracht te doen, om daarin meters te maken, zoals we dat dan zeggen. Nou, die zijn veel meer geschikt wellicht voor een HAVO of een VWO-klas.
En hoe zie jij dat, Lize?
Ja, nou, ik merk dat ik het lastig vind als we het ook hebben over deze leerlingen en dat gedrag. En alsof het, hè, het is, want het zijn gewoon hele leuke kinderen. En in principe zou iedereen dat heel leuk kunnen vinden. Maar de praktijk leert gewoon wel dat er toch wel inderdaad docenten zijn die het helemaal niks vinden. Of die het gewoon het gedrag niet leuk vinden om steeds mee om te gaan. Maar die gewoon heel graag geschiedenis goed uit willen leggen. En dan is deze doelgroep gewoon wat minder geschikt. En ik zie bij mijn collega's dat je heel blij moet zijn met bijna niets. En dan vooral voor jezelf niets verwachten, maar bij die leerling wel hoge verwachtingen hebben. Hè, want dat is volgens mij hoe we met onze kinderen om moeten gaan. Hoge verwachtingen hebben, want dan bereiken ze ook veel.
Ja, dus dat je hen vertrouwen geeft dat ze het kunnen.
Ja,
en daarmee
precies.
Zichzelf dus boven zichzelf uitstijgen.
Ja. Ja. Ja, en als er dan een stapje wordt gemaakt, hoe klein ook, nou, dan moet je dat vieren. Dan moet je daar echt een vreugdedansje voor doen, zeg maar.
Ja, precies.
Ja, echt een hart onder de riem steken dan.
Ja, liefde zeg ik altijd. We hebben echt liefde nodig voor deze kinderen. En dat horen collega's ook best vaak zeggen, ik hou gewoon van deze kinderen. Ja, maar je sluit ze in je hart. Ja,
ja, mooi. Nou, identiteit is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van het onderwijs dat wij op onze school geven. En op welke manier geven jullie daar invulling aan bij passend onderwijs?
Ja, volgens mij, en dat hebben we het vaak ook over op onze afdeling, moet dat gaan over voorleven. Want je kan nog zoveel zeggen, maar juist deze kinderen prikken daar feilloos doorheen. Dus je moet laten zien dat je God wil dienen. Je moet laten zien dat je hen ziet in eeuwigheidslicht, om het zo maar te zeggen. En je moet laten zien dat je het waard vindt. En natuurlijk heb je dingen zoals godsdienst. Nou, de maatschappij leert, dat zal praktijkonderwijs niet anders zijn. Maar het moet vanuit jezelf komen. Je moet het echt laten zien en dan kan je ze iets meegeven. Ja,
ja, precies. Dus ik kan me voorstellen dat je ook best wel eens een spiegel wordt voorgehouden.
Het is een enorme spiegel, ja, ja, ja.
Ja, en ik denk zeker bij onze beide doelgroepen die wij mogen bedienen, die zeggen vooral wat ze denken. Dus ook daarin houden ze inderdaad heel makkelijk en soms heel goed dus ook een spiegel voor.
Ja, ja, want is dat voor jou herkenbaar? Dat, ja, hoe je je als docent opstelt ten opzichte van, of als christen, ten opzichte van leerlingen?
Ja, ik ben helemaal eens wat Lisa zei inderdaad aan het voorleven. Dat is gewoon heel belangrijk. Het laten zien in je woorden en in je daden. Nou ja, inderdaad bij ons en ook in verschillende vakken komt het stuk identiteit terug. Hè. Godsdienst werd al genoemd. Burgerschap zie je dat in terug. Andere vakken zoals lopende oriëntatiebegeleiding. Hoe ben ik nou christen op de werkvloer? En zeker ook binnen praktijkonderwijs kijken we dan echt van, hey, hoe leer je dat nou verwoorden? Hè, en hoe kom je nou op een eerlijke manier voor je geloofsovertuiging uit?
Ja, en hoe zie je dat terug? Hoe leerlingen dat meenemen of oppakken?
Ja, het is eigenlijk bijna letterlijk oefenen met ze. Bijvoorbeeld van dat ze de vraag in de bouwkeet gesteld krijgen van, hey, jij gaat op zondag naar de kerk, maar wat doe je daar dan? Hè, wat houdt dat dan in? Als ze zo'n vraag gesteld krijgen, vinden ze gewoon heel lastig om daar een antwoord op te geven, soms een eerlijk antwoord op te geven. En dat zijn gewoon dingen waar je het echt met elkaar over hebt en die je dan ook gewoon letterlijk voordoet van, hey, hoe zou je daarop kunnen antwoorden?
Ja, dan geef je ze wel mooie handvatten mee voor hoe ze zich als christen kunnen opstellen in de maatschappij.
Klopt, ja.
Ja, we kunnen dus stellen dat het passend onderwijs meerdere smaken heeft, waarbij elke leerling wordt gezien en waarbij wordt gekeken wat het beste aansluit bij zijn of haar ontwikkeling. Kortom, we bieden dus een breed palet van passend onderwijs aan, waarbij iedere docent te maken heeft met verschillende uitdagingen. En de een vindt dat wel leuk en de ander die past dat wat minder. Nou, dank jullie wel voor dit open gesprek en het delen van jullie ervaringen. We gaan nu graag richting een afronding en jullie vertelden dat jullie op dit moment een hectische periode tegemoet gaan, omdat er op dit moment allerlei kennismakingen plaatsvinden met leerlingen of potentiële leerlingen. Is dat voor het nieuwe schooljaar?
Ja, dat klopt. Daar zitten we eigenlijk inderdaad volop in. We zitten echt in dat aanmeldingsproces, intakes noemen we dat. Ouders komen dan vertellen wie hun kind is, wat hun kind nodig heeft. En dan gaan wij het meest passende, dan heb je het weer, passende plekje zoeken. En dat vergt heel veel tijd, maar we merken ook dat dat echt heel belangrijk is. Want ja, je wil een kind gewoon op een goede plek hebben, waar hij de rest van zijn liefste schoolcarrière kan zitten.
Ja, precies. En is dat in praktijkonderwijs vergelijkbaar?
Ja, ook bij ons voeren we nu de aanmeldingsgesprekken, oriëntatiegesprekken, zoals we dat noemen. Waarbij inderdaad bij ons de leerling zelf bij het gesprek is, de ouders en als het lukt ook de toeleverende school, zoals we dat noemen. Om inderdaad dan in beeld te brengen van, hoe ga je nou bij ons op school een fijne tijd krijgen? Hè, waar liggen nou de kansen, waar liggen de uitdagingen, welke ondersteuningsbehoeftes zijn er? En daar probeer je dan bij de start weer bij je aan te sluiten.
Nou, dan zijn we aangekomen bij de rubriek Vraag maar Raak. In deze rubriek beantwoorden jullie een vraag die de gasten uit de vorige aflevering hebben gesteld. Hier komt de vraag.
Ja, vanuit onze achtergrond als kunstdocenten zijn we eigenlijk wel heel benieuwd op wat voor manier er in het passend onderwijs de creativiteit van de leerling geprikkeld wordt?
Ik denk dat we op heel veel verschillende manieren de creativiteit van de leerling proberen te prikkelen. Of met andere woorden, ze misschien proberen uit te dagen. Als voorbeeld bij de verschillende praktijkvakken proberen we heel erg aan te sluiten bij wat de leerlingen kunnen en wat ze graag willen leren. En daar kunnen ze dan al hun creativiteit in kwijt. En of dat voor de ene, om een voorbeeld te noemen bij het vak techniek, dan het maken van een konijnenhok is. En voor de ander weer een heel ander product. Het is iets waar ze hun creativiteit in kunnen. Nou, daar proberen ze dan ook weer aan te sluiten. En ik denk daarbij ook nog even terug aan het begin van het gesprek, toen ik noemde op welke wijze ik vorig jaar zeg maar nageschilderd ben. Hè? De aap.
Ja, dat is een mooi voorbeeld. Ja, wij zien ook wel dat deze leerlingen vaak heel creatief zijn. En allemaal op hun eigen manier. Maar ze hebben gewoon net dat beetje extra creativiteit. En dat kan op heel veel manieren tot uiting komen. Wij bieden dan iets extra praktijkles. Maar sommige leerlingen die doen dat op een andere manier. Het hoeft niet alleen met je handen te zijn. Hè. Het kan ook iets ontwerpen zijn op de computer. Ze zijn vaak heel creatief. Dat is echt leuk.
Ja, precies. Mooi. Mooi. Ook om te horen dat ze dat ook echt kunnen ontplooien in het onderwijs.
Ja, en soms zijn ze ook heel creatief in het bedenken van antwoorden richting de docent. Of onder iets uitkomen zijn ze ook heel creatief in. Ja.
Kijk, Ja, mooi. Nou, in deze rubriek mogen jullie ook een vraag stellen aan de gasten van de volgende aflevering. In die aflevering hebben we het over Engelse en Nederlandse taal en welke invloed mediagebruik heeft op de taalontwikkeling van onze leerlingen. Dan zijn Annerieke van Haafden en Ingeborg Schaap te gast. Welke vraag zouden jullie aan hen willen stellen?
Ik heb gehoord dat er door jullie lessen gegeven worden waarin leerlingen meer leren over docentschap om hen enthousiast te maken voor het onderwijs. Hoe geven jullie die lessen vorm?
Mooie vraag, dankjewel. Ben jij nu benieuwd wat het antwoord is? Luister dan naar de podcastaflevering van volgende week.
Je luisterde naar Lowcode Podcast. Denk jij nu docent worden, dat lijkt me ook wel wat? Kom gerust eens een dagje meelopen of kijk op de website van lodestein.nl voor de mogelijkheden. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar podcast@vanlodestein.nl of stuur een bericht via social media. De podcast is gemaakt in samenwerking met de Reformatorische Omroep. Je kunt de aflevering ook terugluisteren op ro.nl of via Spotify.